Hele goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Of je nu nou te gast bent of elke zondag bent. Of als u thuis meeluistert. Fijn dat u er bent. De dominee vanochtend is dominee Arie van Vught. Er is vandaag kinderbijbelgroep voor de kinderen van de kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En tienergroep 2 komt vandaag bij elkaar. Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan de dominee en ik hiervoor in de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u van harte welkom om bij ons langs te komen. Als u graag wilt doorpraten over de dienst of wilt bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die graag met u willen doorpraten of bidden. Dus daar bent u ook van harte welkom. De organist en pianist van vanochtend is Simon Kadijk. En we beginnen de dienst met het lied van de maand. Dat is Hemel Hoop 486, Laat ons Christus zien. Na een moment van stil gebed beleiden we onze afhankelijkheid van God. En daarna mogen we zijn groet horen. Daarna zingen we Psalm 84 uit Psalmen voor nu. Dat is het lied Wat hou ik van uw huis. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Wij geloven en spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. We geloven dat de Heer onze God ons in zijn woord richtlijnen geeft voor ons leven. Hij doet dat door zijn geboden en voorschriften en ook door duidelijk te maken wat zijn bedoeling is met de mens. En door ons aan te sporen een voorbeeld te nemen aan Jezus in onze verhouding tot andere mensen. Door net als Christus anderen te dienen. En niet te kiezen voor de weg van strijd en winnen, maar voor zijn weg van liefde en lijden. En we gaan luisteren naar wat Paulus daarover schrijft in Filippenzen 2. En daarna zingen we, breng ons samen. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan horen of straks zelf kan zien. Dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God. voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken. Niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. En nu u, door Christus, zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in streven. Eén van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broers en zussen, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. Doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God. Te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn. Omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zal mijn bloed als offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt, door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. u het moment voor de kinderen om naar hun eigen plek deze morgen te gaan. Wij, de Heer onze God, bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader, we willen u prijzen om wie u bent. De grote God die alles maakt, die zich tegelijk door ons Vader wil laten doen. Heer, wat is dat groot en wat is dat dichtbij ook. Dank u wel daarvoor. Want wij mensen hebben het zo nodig om dichtbij te zijn. En daarom bidden we om uw geest. Maak ruimte in ons hart om naar uw woorden te luisteren. Daar waar we hier zijn, met onze eigen verhalen die we hebben meegebracht, met onze zorg, met dingen die ons bezighouden, waar we blij van worden. Heer, wilt u ruimte maken, zodat u ook wat te zeggen heeft in ons leven. Heer, wilt u zo in ons midden zijn, dat ons geloof erdoor groeit. Dat u alle eer krijgt. Dat we elkaar zien en dienen. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, Markus 3, en daarna zingen we opwekking 194.
Jezus ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen. Want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven als hij niet eerst die sterkere heeft vastgebonden. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid gevig geving. Want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden: hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem op te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. En die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder.
Straks na de preek zingen we psalm 133 uit psalmen voor nu. In het Bijbelverhaal van vanmorgen zie ik twee plaatjes. Twee heel bijzondere beelden. Het eerste beeld is een kring van mensen met Jezus in het midden. Een mooier beeld voor de kerk kun je haast niet verzinnen. Een kring met Jezus in het midden. Allemaal mensen die om hem heen zitten, ademloos naar hem te luisteren. Helemaal gericht op wat hij te zeggen heeft. Mensen die hongerig en dorstig zijn naar helende en bevrijdende woorden uit de mond van de Messias. Mensen die hun gebroken leven, hun vragen, hun twijfels, hun onzekerheid, hun tekorten en hun gevoelens hebben meegenomen omdat ze verlangen dat Jezus zijn licht daarover zal laten schijnen. Mensen die vermoeden dat hij het antwoord is op wat ze altijd als een gemis hebben gevoeld. Iets waar ze nooit woorden aan hebben kunnen geven. Mensen die aanvoelen dat hij moet kunnen geven wat ze altijd tekort gekomen zijn. Mensen die ontdekken dat ze bij hem welkom zijn. Ongeacht hun achtergrond, hun verleden of hun heden. Mensen die zich nu eens niet bekeken, niet beoordeeld voelen, maar intens geliefd, erkend en gewaardeerd. Een prachtig beeld. Jezus in het midden en mensen eromheen. Ik zie nog een beeld. Een beeld dat eigenlijk haaks staat op de vrede en de harmonie in die kring rond Jezus. Heel in de verte zie ik een grote witte limousine aankomen. Van Bert van Leeuwen's familiediner. Het televisieprogramma dat stuk gelopen familierelaties probeert te redden. Want ik zie ook hoog opgelopen spanning in de familie van Jezus. Ooms, tantes, broers en zussen, een moeder, allemaal opgetrommeld om Jezus weer in de pas te laten gaan lopen met de rest van de familie. Ze hebben allemaal de mouwen opgestroopt. Ze hebben allemaal bondjes gemaakt om hem onder druk te gaan zetten. Want wat hij allemaal doet, dat raakt de familie, de naam en de eer van de familie. Moet je eens horen wat die schriftgeleerden uit Jeruzalem al wel niet over hem zeggen. Die denken dat hij bezeten is. En al is de helft maar waar, dan nog tast dat onze familie aan. En dat laten we dus niet gebeuren. Het moet weer worden zoals het was. Het gaat niet gebeuren dat zo'n broer of neef zich zo anders opstelt dan de familie. Buitenbeentjes kunnen we echt niet gebruiken. Dat is om je dood te schamen. Zo gaat de familie Jezus halen. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. En wij voelen dat misschien niet meer zo aan. Maar wat Jezus in reactie op de vraag van zijn familie doet, heeft voor zijn tijdgenoten niet maar wat onbeleefd of brutaal gevoeld, maar eerst als een schokkend verraad, als een verloochening van je familie. Als Jezus op de vraag uw moeder en uw broers zoeken u zegt: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Zo'n opmerking, zo'n houding, zoiets kon je echt niet maken. En die beleving heeft natuurlijk te maken met de cultuur van toen. Familie werd als heel belangrijk beleefd. Je familie bepaalde je identiteit. Je was altijd de zoon of de dochter van. En je ging nooit op familiebezoek. Je familie was immers altijd bij je. En wonen, werken, trouwen. Je deed het in dienst van de familie. Je woonde bij elkaar. Je zorgde voor elkaar. Je deed eigenlijk nooit iets zonder je familie. Een belangrijker band dan de band met je familie was er niet. En je ziet daar vandaag nog dingen van terug in culturen uit het Midden-Oosten. Een familie, dat is niet alleen een kwestie van cultuur. In familie worden ook de krachten, de eigenaardigheden, de patronen van op elkaar reageren, de trauma's, de tekorten, de energie, de kennis, de vaardigheden, de maatschappelijke posities, de onderlinge verbondenheid of onverbondenheid, doorgegeven aan volgende generaties. En familie vormde dan ook nog de bedding voor de verbinding tussen God en mensen. Als God zich met Abraham gaat verbinden, dan roept hij Abraham eerst los van zijn familie. Abraham, verlaat je land, verlaat je stad. En op een nieuwe plek verbindt God zich aan Abraham. En niet alleen aan Abraham, ook aan zijn kinderen, kleinkinderen en alle volgende generaties. Familie is het kanaal, is de stroom waardoor het leven met God en waardoor zelfs Gods zegen doorgegeven wordt. Familie is ook de uiteindelijke stroom waaruit de redder zal opstaan. En daarom geeft God ook al vroeg beloften en voorschriften om het voortbestaan van de familie te waarborgen. Abraham wordt naar de mens gesproken het ongelooflijke beloofd. En hij krijgt op hoge leeftijd een zoon. En in bijvoorbeeld de geschiedenis van Rut zie je de voorschriften van God aan het werk om te voorkomen dat een familie uitsterft en de stroom opdroogt. Zo zorgt God ook steeds voor een bedding waardoor de familie kan blijven stromen. En het gaat nog verder. God zorgt niet alleen voor een bedding, hij werkt ook aan de doorstroom. Want de stroom het doorgeven van generatie op generatie kan geblokkeerd raken. In de 10 woorden van God, de wet, zie je dat bijvoorbeeld terug. In het 2e en in het 5e gebod. De stroming kan geblokkeerd raken vanuit de gevende kant. De generatie die het leven met God moet doorgeven. Nu lezen we. Maak geen gouden beelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets van wat beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet meer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders, dat ik de kinderen boet, en ook het 3e geslacht en het 4e, wanneer ze mij haten. Dat klinkt alsof de kinderen gestraft zullen worden voor de zonde van hun ouders. En dat voelt oneerlijk. Vroeger stond er: die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het 3e en aan het 4e geslacht van hen die mij haten. Dat drukt veel meer uit. Keuzes die ouders maken blijven langskomen, op bezoek, op visite komen in volgende generaties. En dat voelt als: zo werkt het. In families worden altijd de dingen doorgegeven, overgedragen. En het 2e gebod houdt dat voor. Het beeld van God dat je zelf maakt, geef je door. En dat kan de stroom blokkeren, want daar krijgen de kinderen mee te maken. Dat krijgen zij op visite, op bezoek. En om de stroom open te houden aan de kant van de ontvangende generatie, zegt God: toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met voorspoed en een lang leven in het land dat God je geven zal. Je vader en je moeder kunnen je immers het leven met God doorgeven. En er is God alles aan gelegen om dat allemaal open te houden. En je ziet ook in de Bijbel hoe dat toch stokt en blokkeert. En hoe God steeds weer een nieuw begin maakt met een nieuwe familie. Eerst met Noach, later met Abraham, met David. Je vindt het terug in het refrein in het boek Koningen, waar koningen doorgaan in het spoor van hun vader of juist andere keuzes maken. Familie is in de Bijbel niet de hoeksteen van de samenleving. Familie is de samenleving. En wij beleven dat hier in het Westen wat anders. Wij vinden het normaal dat je op een gegeven moment een zelfstandige positie in gaat nemen ten opzichte van je familie. We hebben ook de behoefte om ons te onderscheiden en afstand te nemen. Het is zelfs een doel van het opvoeden. Kinderen sterk maken om een eigen leven te gaan leiden. Om zelf keuzes te maken. In opleiding, in werk, in relaties. En ouders kunnen het ook zeggen. En zich bezwaard voelen. Ja, ik kan niet steeds mijn kinderen vragen. Die hebben hun eigen leven. Die hebben hun eigen gezin. En die hebben het al zo druk. Wij vinden het gewoon dat de plek die de relatie ouder-kind heeft, kleiner wordt. En dat andere relaties steeds meer ruimte krijgen. En wij kijken er ook niet van op. Als kinderen van één gezin, verspreid over het hele land, zelfs over de hele wereld gaan wonen. En dat maakt dat familierelaties veel minder zichtbaar zijn dan in de tijd van Jezus. En het is helemaal niet nodig om daar een oordeel over te vellen of daar iets van te vinden. Want dat is ook een weg die God vanaf het begin van de schepping wijst. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Maar onze tijd verklaart wel waarom wij de wenkbrauwen wat fronsen bij de reactie van Jezus op het zoeken van zijn familie. Terwijl dat in zijn tijd heel schokkend en radicaal anders geweest moet zijn. Dat betekent overigens niet dat familie voor ons minder bepalend of belangrijk of aanwezig is. Je familie zit in je. Of je dat nou wilt of niet. Dat merk je bijvoorbeeld als je in andere gezinnen komt. Of als twee families elkaar gaan kruisen wanneer er een nieuwe relatie ontstaat. Het kan even wennen zijn om je te voegen in een nieuw gezin. Of als er iemand invoegt in jouw gezin. Je merkt het dat je familie in je zit. Als je als jong stel bijvoorbeeld zegt en je voorneemt, dat gaan we anders doen dan dat ik thuis gewend was. Je merkt het dat je familie in je zit. Als je man of je vrouw gaat zeggen, je bent ook net je moeder. Twee druppels, je vader. Als je schrikt van je moeder in je, of dankbaar bent, omdat je het geduld van je vader in jezelf herkent. Je merkt het als het leven nu ingewikkeld kan zijn, omdat je als kind te veel verantwoordelijkheden kreeg toegeschoven voor de zorg en de lieve vrede, het welbevinden in het gezin waar je opgroeit. Je draagt het mee als je niet gezien of gewaardeerd werd. Of als je met te hoge verwachtingen bent opgegroeid. Je familie vormt je. Tot op de dag van vandaag. Of je dat nou wilt of niet. En veel beter dan ik het kan vertellen, maakt het volgende filmpje duidelijk. Het is een cover van een lied dat geloof ik vorig jaar april ergens uitkwam. Je kunt het zomaar op de radio gehoord hebben. Vanaf vandaag gaat het je ook helpen om je in de familie van Jezus te voegen. We gaan kijken en luisteren.
Always in the blood.
kun je boven de stroom uitstijgen? Het antwoord dat Jezus geeft is vol hoop. En ik geloof niet dat er één verwijt richting zijn eigen familie. Ik zie eerder een uitnodiging naar hen en naar de mensen die in de kring om Jezus heen zitten. Jezus, kijk iedereen aan. En reken maar dat je dan het gevoel krijgt dat hij je ziet zoals je bent. Dat er in zijn ogen geen grijntje verwijt zit. Dat zijn blik overstroomt van de liefde die je wilt. De liefde die je nodig hebt. Geloof maar dat hij je verhaal ziet. De stroom kent waarin jouw leven gevormd is. En in die kring van mensen die allemaal een deuk, een kras of een scheur met zich meedragen. Inclusief ooms en tantes, broers en zussen, neven en nichten. En zijn moeder, zegt Jezus. Jullie zijn mijn moeder. Jullie zijn mijn broers. Jullie zijn mijn zus. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. En dan is de wil van God doen niet in de eerste plaats allemaal dezelfde dingen moeten doen, dezelfde dingen moeten nalaten, in het gareel moeten lopen met de rest, volgens de geschreven en ongeschreven regels van de gemeenschap gaan leven. Dat werkt trouwens helemaal niet verbindend. Dat sluit uit. Hetzelfde doen, hetzelfde denken, hetzelfde leven kan er uitzien als een band. Dat kan even zo voelen. Maar het verstikt altijd, omdat afwijken, ooms en tantes, moeders, vaders en broers en zussen op zal trommelen om de rust in de familie weer te komen bewaren. De wil van God doen is eerst in de kring gaan zitten met Jezus in het midden. Je aan hem verbinden, hem ontvangen in je leven. Dat geeft het voorrecht om kind van God te worden. En daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. En voegde hij zich in de stroom van een familie. En door zijn verbinding met zijn vader kon hij daarboven uitstijgen. Als 12-jarig jongetje, al dat met zijn ouders naar het huis van zijn vader ging. En Jezus' missie is om ons niet alleen te verbinden aan de vorige of aan de volgende generatie, maar ook met zijn vader in de hemel. Dit is wat hij tegen zijn vader zegt. Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broers en zussen. Ik zal u loven in de kring van mijn volk. En daarvoor begint Jezus met een nieuwe gemeenschap, een nieuw gezin, een nieuwe familie. Het bestaande is te gebutst en te gebroken om daar Gods koninkrijk verder op te bouwen. En daarom noemen wij in de kerk elkaar broers en zussen. Jezusfamilie. Dat drukt de band uit die we met onze perfecte oudste broer hebben. Elkaar broer en zus noemen. Dat is tegelijk heel broos en kwetsbaar. Omdat het ook zomaar een ideaalbeeld oproept. Alsof de kerk nu al het perfecte gezin zou moeten zijn en ook zo zou moeten voelen. Vergeet dat maar. De Bijbel kent geen perfecte gezin. Nergens. Zelfs het gezin van Jezus is dat niet. Als wij elkaar broers en zussen noemen, dan vertellen we elkaar dat we Jezus met elkaar delen. En hem graag in ons midden willen hebben. Tegelijk kun je erin horen. Oh, Maar dan zal het in de kerk ook wel zo gaan. Zo werken als in een gezin. En dan zul je in de kerk ook merken wat er gebeurt als je merkt als gezinnen elkaar kruisen. Omdat je familie altijd in je zit. Dan breng je dingen mee. Dan hebben we hier ook issues. Broers en zussen dingen. Dan doen we elkaar bewust en onbewust pijn. Dan kunnen we ook veel voor elkaar betekenen. In vertrouwen dat we elkaar geven. In het bevestigen en erkennen en liefhebben van de ander. Samenleven met Jezus in het midden is hoopvol. Omdat het dan altijd mogelijk is om boven de stroom uit te stijgen. Omdat we onze tekorten niet hoeven te verhalen op elkaar. Maar altijd iemand de schuld kunnen geven. Altijd naar onze oudste broer kunnen. Die zijn vertrouwen in zijn vader nooit zal verliezen. Onze oudste broer. Die op een dag voor zijn vader zal staan. Met ons. Met al zijn broers en zussen. En dan trots tegen zijn vader zal zeggen. God, hier ben ik. Dit zijn ze. Mijn broers en zussen. De kinderen die u mij hebt gegeven. Amen.
Mededelingen voor u. De collecte in deze dienst is voor de commissie Oost-Europa Contact. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Kees en Danielle Hamming. En wie wil de bloemen wegbrengen? Ja, dankjewel. Vorige week werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. En als goede start van het seizoen zijn we vrijdag en zaterdag met de kerkenraad naar Postel geweest. We zijn daar ruim een dag in de abdij geweest. Dat is een prachtige plek om samen tot rust te komen, samen Bijbel te lezen, te bidden. En ook als kerkenraad na te denken over de gemeente. Wat we dit weekend gedaan hebben is eigenlijk aan de hand van drie vragen. Dus kijken naar naar hoe onze gemeente is. Het eerste wat we gedaan hebben is, goh, wat was er? Wat hebben we nou de afgelopen jaren meegemaakt? Wat maakt dat de gemeente is zoals die nu is? En als we dat, toen we dat deden, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we heel dankbaar zijn voor de mooie dingen die gebeuren in onze gemeente. We hebben een aantal mijlpalen uitgelicht. Bijvoorbeeld het feit dat we een aantal jaar geleden naar dit gebouw konden verhuizen. En gekeken hoe dat tot zegen is geweest voor onze gemeente en voor de mensen om ons heen. Het tweede waar we naar gekeken hebben is, waar staan we als gemeente nu aan de hand van een SWOT-analyse, heel managementachtig, hebben we gekeken, wat zijn nou de sterke punten van de gemeente, wat zijn onze zwakke punten, wat zijn nou dingen die ons bedreigen en welke kansen zouden we nou kunnen benutten. En dat is heel leuk, want dat geeft een soort van creativiteit. En omdat we dat in verschillende groepen gedaan hebben, zie je ook dat mensen op verschillende manieren naar de gemeente kijken. En ik denk dat we daar uiteindelijk wel uit konden concluderen dat we een gemeente hebben waar gewoon heel veel talenten zijn en waarin heel veel gedaan wordt. En dat gaf ons ook weer heel veel reden om dankbaar te zijn. Als laatste hebben we gekeken naar wat kan er nou gebeuren. Als we nou eens heel ambitieus denken, hoe zouden wij nou willen dat de kerk er over 15 jaar uitziet? Onder het motto van Emmaus Kerk 2030. Wat zouden we nou willen? Welke dingen zouden we nou willen zien als we nadenken over die gemeente? Dan zien we vooral een gemeente die heel gastvrij is, wat we eigenlijk al zijn. Dus heel veel dingen die we nu al zijn, zouden we graag willen behouden. Maar we hebben ook gewoon heel erg out of the box gedacht, wilde ideeën opgebracht, nagedacht over misschien ideeën die helemaal niet waar kunnen worden, maar gewoon eens gekeken naar waar zouden we naartoe willen. Naast het inhoudelijke gedeelte was er natuurlijk ook heel veel tijd voor gezelligheid. Zo hebben we tijdens de lunch uitgebreid nagedacht over de vraag of onze dominees niet toch weer een toga moeten gaan dragen. En was er tijdens de borrel zeker ook tijd om te genieten van het Postelse bier. Als kerkenraad willen we u ook een klein beetje laten delen van de lekkernijen uit Postel. En daarom hebben we speculaasjes van de abdij meegenomen. Dus als u nou straks een koekje pakt bij de koffie, spreek dan ook eens iemand van de kerkenraad aan en vraag nog eens even door over hoe het weekend geweest is en hoe wij over onze gemeente denken. En dan zal Peter nu de voorbeelden doen.
Ik noem daarbij één naam, en dat is de naam van Rie Postma. Zij zal aanstaande woensdag een pacemaker krijgen en ook een tijdje later zal zij nog een kleine ingreep krijgen, omdat haar hartfrequentie nu te hoog is. Dus we zullen daarvoor bidden. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we familie zijn van elkaar, omdat het ons allemaal om u gaat. Een familie van mensen met deuken en krassen, een verre van perfecte familie, maar wel met een volmaakte oudste broer. Jezus, dank u wel dat u kwam om de generaties aan elkaar te verbinden en ons te verbinden aan uw Vader in de hemel. En dank u wel dat we altijd naar u toe kunnen komen met onze tekorten. En dank u dat we elkaar hebben als broers en zussen. Soms ook een hele uitdaging, omdat we soms te veel van elkaar verwachten. Maar dank u wel dat we Jezus met elkaar delen. Help ons om te groeien in geduld en wijsheid en liefde naar elkaar toe. En leer ons de weg van de langzame veelkleurigheid van generatie op generatie. En leer ons om door te geven wat we weer zelf van u ontvangen hebben. Zodat het geloof in u ook weer kan doorstromen. Zegent u alle menselijke inspanning over geloofsopvoeding. Zoals ouders, grootouders, ooms en tantes, dominees, jeugdwerkers, jeugdclubs, catecheses. Hier alles wat erop gericht is om onze jongeren te laten zien wie u bent. Zegent u ook de jongeren zelf, dat ook zij gaan verlangen om bij deze familie te willen horen. Heer, en wilt u ook met onze broers en zussen zijn die het moeilijk hebben. Waardoor dan ook. U kent ze. U weet wat ze nodig hebben. Wees u met hen. We noemen met name Rie Postma. Wilt u met haar zijn de komende week als zij een pacemaker krijgt. Wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan. Dat zij er rustig onder is. En dat zij ook de volgende ingreep goed zal doorstaan. We bidden ook voor onze medechristenen ver weg. Die te lijden hebben onder verdrukking. En geweld. Armoede en onvrijheid. Natuurgeweld. Hier we denken met name nu aan Sulawesi. Waar een aardbeving heeft plaatsgevonden. Wees u met hen en wilt u geven dat er hoop komt, dat er redding komt en dat er weer hoop komt voor de mensen. We bidden voor een wereld van vrede en gerechtigheid, dichtbij en ver weg. En wilt u geven dat alle volken eens zullen erkennen dat u alleen God bent, dat Jezus Christus uw Zoon is en dat wij allemaal uw kinderen zijn. In Jezus' naam alleen. Amen.
Het is nu de gelegenheid om te geven van wat u gekregen hebt en dan zingen we. Na de inzameling opwekking 378. Thank you. zussen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen.